Goedenavond allemaal. Zouden jullie inmiddels 7:30, zouden jullie een plekje willen innemen? Goedenavond allemaal. Welkom bij de ingespreksavond ter voorbereiding op de raadsvergadering van 15 april. Ik ben Lisa Somers, raadslid namens VVD Bokstel en ook vanavond jullie voorzitter. Ik wil jullie allemaal welkom heten vanavond. En vanavond bestaat het programma uit 2 onderdelen, dus iets anders dan normaal gesproken. De eerste ronde bestaat uit informatieve presentaties, gevolgd door de gesprekstafel. We starten de avond dus met 2 presentaties. Dat duurt tot 8:45 vanavond. Het onderdeel informatiemarkt is voor vanavond dus komen te vervallen. De technische vragen die u heeft over de 2 raadsvoorstellen technisch in beheer nemen, Bruidschat, gemeente Bokstel en wijziging, besluit, delegatie, bevoegdheden, omgevingsplan Bokstel, kunt u stellen aansluitend aan de laatste presentatie van vanavond. We behandelen die dus plenair. Het tweede en tevens laatste onderdeel van de avond is de gesprekstafel. Voor degenen die het nog niet gedaan hebben, jullie kunnen hier nog je naambadge ophalen die op de tafel daarvoor lagen. En ook even verzoek om die na afloop weer even daarop terug te leggen. Op die tafel is ook de presentielijst te vinden. Dus als je daar aanwezig bent, kun je nog even een handtekeningetje zetten voor de steun- en fractieleden. We zullen vanavond dus starten met de presentatie over buurkracht en andere initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Die duurt tot 8:00 vanavond. En dit zijn inderdaad de sprekers. Tom Tetterho en Ludo Ansems, als ik het goed zeg. Helemaal goed. Ik begreep dat ze ook tussendoor openstaan voor vragen. Dus als jullie inderdaad een vraag hebben, kun je even een handje opsteken. Dan komen wij bij je langs.
Deze? Ja. Oké. Ik voel me een beetje terugkerend item hier op deze agenda. Nu voor de 2e keer in 2 weken tijd. Ludo Ansems, Tom Tetterho is mijn collega. We zijn allebei actief met team duurzaamheid. En allebei behoorlijk begaan ook met hoe betrekken we bewoners nou bij wat we doen. En daar gaan we dus nu ook wat over vertellen. Dus met name wat doen wij met inwoners vanuit team duurzaamheid. Plus welke rol buurkracht daarin vervult. En we sluiten af met, heel belangrijk, wat hebben wij daar als gemeente aan? Zeg maar, wat levert het ons op? De agenda is, we beginnen met het doel, daarna wat speelt er zoal binnen duurzaamheid. Hè? Daar komen de eerste activiteiten voorbij, zeg maar, wat we nu aan het ondernemen zijn met inwoners samen. Dan zoomen we in op buurkracht en we sluiten af met nog een opsomming van mooie activiteiten die we vanuit klimaatadaptatie doen. Het doel van wat wij met duurzaamheid doen, van deze bijeenkomst, is even een inzicht te geven in welke activiteiten er zoal lopen. Dus wat loopt er allemaal samen met bewoners? Zodat het voor jullie helder is welke boodschap er naar de bewoners gaat vanuit ons. En vooral ook welk handelingsperspectief daar we bieden. En daar wordt gelukkig ook behoorlijk gebruik van gemaakt. Even kijken naar deze plaat. We gaan Nou, als je vragen hebt, dan willen we daar best wel bij stilstaan. Daar gaat het niet om. Maar even in vogelvlucht wat er zoal speelt. We hebben hier op een rijtje gezet eigenlijk naar de 4 elementen waar we ons primair op richten. Dus de grote energieopwek, vorige week onder andere over gehad. Energiebesparing, dus alles wat nodig is om van het gas af te kunnen. Klimaatadaptatie, alles rondom groen, simpel gezegd. En circulariteit, zorgen dat we hergebruik doen van grondstof in plaats van dat we elke keer de aarde open trekken om het er weer nieuw uit te halen en daarna in de kliko te stoppen. Dat schiet niet zo op. Als je hier naar kijkt, naar deze plaat, dan denk ik dat iedereen wel opvalt dat het zwaartepunt van wat we doen aan activiteiten hier aan de klimaatadaptatiekant zit. En met als tweede de activiteit op het gebied van warmte. En dat het bij circulariteit en grote opwek, nou, minder in aantal is, dat is logisch, want grote opwek, dat is 1 onderwerp eigenlijk. Hè? En circulariteit, daar hebben we vorige week de week van de circulaire economie gehad. Dat is een eerste stap geweest van iemand die afgelopen najaar bij ons is begonnen, Job, Alle Mijn Kinders. Maar die heeft een mooie start gemaakt, hele mooie opkomst gehad bij Holland Circulaire hier op Ladonk. Als je naar klimaat, wat je dus ziet, is dat het zwaartepunt van onze activiteiten aan deze kant ligt. En dat, dat is logisch eigenlijk als je erover nadenkt. Want alles wat met klimaat te maken heeft, dat heeft een aantal gemeenschappelijke elementen. Het kost namelijk heel veel minder dan je huis verduurzamen. Het is aaibaar, je hebt meteen resultaat. Nou, en eigenlijk is het dus ook voor iedereen bereikbaar. En je ziet ook, maar daar gaat Tom zo meteen nog wat meer over vertellen, dat het enthousiasme daar ook in de buurtteams, de bewonersteams, heel erg hoog is. En dat is het belang van deze eerste fase is vooral, we gaan samen dingen doen. We gaan een beetje wennen aan hoe is het nou om met een team samen aan de slag te gaan. Maar ook voor het team om met ons als gemeente samen te werken. Want wij moeten natuurlijk ook helpen als er vragen zijn, meekijken hoe we dingen kunnen regelen waar het niet vanzelf gaat. En dit is eigenlijk een soort van, zou je kunnen zeggen, naast dat het leuke activiteiten zijn, ook een belangrijke proeftijd om gewoon het samenwerken, vertrouwen op te bouwen. En dat hebben we ook nodig, want daarna komen er wat moeilijkere onderwerpen. Omdat het meer geld kost, meer inbreuk maakt. Als je huis gaat isoleren bijvoorbeeld, ja, daar heb je echt wel even een paar dagen last van als dat aan de gang gaat. En zo zullen we zien dat met de tijd, maken we deze afdruk over een jaar of over 2 jaar nog een keer. Dan zul je zien dat de activiteiten in aantal steeds meer naar de andere doorgaan. Zijn daar nog vragen over voor nu? Dat ben jij.
Ja.
Alsjeblieft, de klikker.
Ja, belangrijk is dus, wat je ook ziet is dat hier dus heel veel aanbod is. En dat wij ook erg inzetten op dat de activiteiten, de acties die wij uitvoeren, ook vraaggestuurd zijn. En buurkracht is daar een belangrijk onderdeel in. Omdat we merken dat als wij acties doen, dat vertrouwen een heel groot, heel belangrijk punt is. Mensen hebben meer vertrouwen in hun eigen buren dan in onze ambtenaren vaak. En kijken vaak naar links of rechts, wat doet mijn buurman, buurvrouw bij bepaalde acties en ga ik daarin mee doen. Nou, er is natuurlijk een hele grote middengroep van mensen die wel iets wil met duurzaamheid, maar nog niet zo goed weet wat hij wil doen of wat hij kan doen. Nou, daar is dat vertrouwen in die buren heel belangrijk. Dus hebben we in samenwerking met Stichting Buurkracht een project opgezet dat 3 jaar bezig is. En daarin doen we dus niet acties voor bewoners, maar samen met onze inwoners. En dat gaat heel erg over acties opzetten met je eigen buren. Er zijn 6 buurteams tegelijkertijd van start gegaan. Uiteindelijk is het idee dat een vliegwiel creëert. Dat er meerdere teams zich melden, meerdere inwoners zich melden. Nou, dat gebeurt, zal ik zo vertellen. We zijn begonnen met routekaartsessies. Dus we zijn gaan kijken met een aantal stakeholders van welke wijken hebben nou het meest potentie om aan de slag te gaan en willen we als eerst aan de slag gaan. Nou, we hebben 6 wijken uitgekozen. Uiteindelijk is gebleken dat andere wijken zich ook melden en daar gaan wij natuurlijk geen nee tegen zeggen, want als inwoners zichzelf melden, dan pakken wij dat heel graag aan. Voordat wij met fase 2 zijn begonnen, en dat is het creëren van de buurteams, hebben we eerst een reuringscampagne gedaan. Dus we zijn met een stoel alle wijken rondgegaan. En dat was een hoge stoel, zoals je kan zien. Daar kon je onder zitten met een VR-bril op, keek je over je eigen wijk uit. En zo kwamen we in gesprek met inwoners. En die gesprekken waren wat anders dan anders. Je staat daar op straat, mensen die schrikken er eerst van hoe hoog ze zitten. En daar hebben we heel veel waardevolle gesprekken uit gehaald. En onze 2 buurtbegeleiders die de buurteams opzetten, waren daar ook bij aanwezig. En waren zo al met heel veel mensen in gesprek. En konden al heel veel mensen polsen, vonden ze het interessant om met een buurteam aan de slag te gaan. Of bijvoorbeeld op de hoogte gehouden te worden. Nou, daar hebben we een online campagne ook aangehangen. Dus er is veel bekendheid in heel Bokstel en heel de gemeente gekomen. En uiteindelijk zijn de vragenlijsten die we naar aanleiding van de gesprekken hebben gestuurd van wil je eens invullen van wat je graag wil zien, die zijn zo'n 1250 keer ingevuld. Heel veel in Liemst trouwens. Nou, vervolgens gaan die buurtbegeleiders dus buurteams vormen. Dat zijn dus 2 mensen vanuit Buurkracht. En die vormen teams van inwoners die graag aan de slag willen. Nou, Normaal gesproken is dat een basis van 5 tot 8 mensen. Kunnen er altijd meer zijn. En er zijn 3 rollen belangrijk binnen zo'n team. Om te zorgen dat het stabiel blijft en te zorgen dat ze richting actie gaan. Dus je hebt een verbinder, een techneut en een ondernemer. Op zichzelf spreekt het vrij voor zich, maar... Een techneut weet veel van de materie, van bijvoorbeeld een warmtepomp of zonnepanelen. Een verbinder kan de rest van de buurt meenemen en een ondernemer zorgt dat er ook echt stappen richting actie genomen worden. Belangrijk om te vermelden is, dit zijn type mensen. Dus eigenschappen die mensen hebben. Het is niet per se dat je een bedrijf hoeft te hebben om mee te doen. Het gaat om dat je een goede mix van eigenschappen hebt binnen die buurteams. Nou, wat we zagen is dat we... niet 1 buurteam per kern is opgekomen. Dus niet van die wijken die we hier hebben is het niet 1 per buurt geworden. Er zijn er veel meer gekomen in sommige buurten. En andere buurten die wachten nog eventjes. En we zien dat er een hele grote focus is op sociaal vergroenen. En dat grijpt een beetje terug op wat Luno net heeft gezegd. Je ziet dat mensen snel eerst voor vergroenen gaan. En daarna pas over verduurzamingsmaatregelen. Verduurzaming noemen wij dan, dat is energiemaatregelen. Daarna pas gaan doen. En wat we zagen is dat er een complex speelveld is die al aanwezig is. En daar moet je ook mee om kunnen gaan. Dus niet alleen binnen onze organisatie. Wijkmakelaars bijvoorbeeld doen al heel veel. Die nemen wij daar heel kort in mee. Maar ook vrijwilligersorganisaties, wijkberaden. Dat is heel belangrijk om die mee te nemen. Dit is eigenlijk een beetje een overzicht van de teams die we tot nu toe hebben staan. Het zijn er een hele hoop. En je ziet bijvoorbeeld dat in Boxtel Oost dat er al 4 verschillende teams zijn ontstaan op verschillende locaties, maar ook op verschillende onderwerpen. Ook in S is er veel ontstaan de laatste tijd. En je ziet bijvoorbeeld dat bij Lennonsheuvel dat het nog wat meer geduld vergt. Daar moeten we nog eventjes kijken van hoe we dat precies invullen. Maar je ziet dat er veel op sociaal en op verduurzaming begint. Nou, vervolgens gaan die teams dus acties bedenken en uitvoeren. Gebaseerd op wat de buurt zelf wil. Dus niet alleen wat het buurtteam wil, maar ook wat de buurt eromheen wil. Anders heb je geen collectieve actie. De buurteams hebben een eigen buurtpagina waar mensen op kunnen kijken van wat is de agenda, wat komen er voor evenementen, maar wat worden er ook voor acties opgezet. En het idee is uiteindelijk dat die buurteams zelf de acties opzetten, zelf de leveranciers zoeken, zelf de buurteams buurtevents organiseren. Wij helpen ze, wij faciliteren ze, maar leveranciers bijvoorbeeld is expres in handen van de buurteams zelf, omdat er dan vertrouwen komt, dan komen de lokale aanbieders die er worden gekozen. En als er dan een keuze wordt gemaakt uit bijvoorbeeld een leverancier, dan is dat ook op basis van vertrouwen en dat is heel belangrijk. Uiteindelijk willen we naar een structurele samenwerking gaan met de buurteams. Dus het zou mooi zijn als buurteams zich uiteindelijk zouden willen verenigen in een coöperatie of een vereniging. Is aan hen zelf. Dat kunnen we alleen maar hopen en dat kunnen we misschien stimuleren, maar het is aan hen zelf. Maar waar we wel op willen sturen is dat die buurteams stabiel blijven en een langdurige samenwerking met de gemeente kunnen hebben. En dat wij waar mogelijk ze de weg wijzen. Hoe ze kunnen samenwerken met ons en dingen voor elkaar kunnen krijgen. Dat hopelijk heeft dat potentie voor wat langere termijn doelstellingen die wij ook hebben. Bijvoorbeeld, denk aan een wijkuitvoeringsplan die wij moeten opstellen. Daar zouden ze een rol in kunnen vervullen. Dus uiteindelijk bereiken wij de invulling van doelstellingen in onze uitvoeringsagenda. Vooral dus energiebesparing. Maar ook de bewustwording van veel inwoners, de buurteams en de mensen om hen heen. En het vliegwiel dat er omheen ontstaat. Belangrijk is dat er zelfstandige buurteams worden opgezet. Die weten dus hoe ze richting een actie gaan. Maar daarmee ook de sociale cohesie in de buurt te vergroten. En dat creëert samen een inwoner als volwaardige samenwerkingspartner van ons als gemeente in duurzaamheidsdoelstellingen. En dat is belangrijk, omdat... veel van wat wij voor elkaar willen krijgen gebeurt achter de voordeur. En daar hebben we de inwoner heel hard bij nodig. Dus moeten we dat samen met die inwoner opzetten. En dat is eigenlijk wat buurkracht doet, wat wij met buurkracht doen. En er komen nu nog wat voorbeelden van klimaatadaptatie om te laten zien van acties die er al bezig zijn. Ja.
Ja, dus een aantal mooie voorbeelden denk ik van samenwerking. Want eigenlijk als je één ding moet onthouden van, tenminste wat ik hoop dat jullie één ding onthouden van deze presentatie, is dat we dus heel erg met het samenwerken met bewoners bezig gaan. Daar draait alles om. En waarom is dat zo belangrijk? Omdat de opgave is zo immens en de impact op de woningen, maar ook de levens van onze bewoners is zo immens. De enige manier waarop we dat het hoofd kunnen bieden is als we samenwerken. Daar hebben we die samenwerking voor nodig. Overigens ook met bedrijfsleven, maar buurkracht is specifiek voor bewoners. Klimaatadaptatie, dat is dus waar de meeste activiteiten op dit moment plaats hebben. Die hebben een onderverdeling gemaakt in koelhoofd, groene vingers en droge voeten. Koelhoofd voor de zomer, dus denk aan meer schaduw, meer groen, zodat het minder warm wordt dan met tegels. Groene vingers in je tuin aan de slag, eigenlijk ook om te zorgen dat er meer wateropslag is, dat je tuin een soort spons is, waardoor we langer water vasthouden en droogte kunnen beperken. En droge voeten, precies aan de andere kant, als het ontzettend hard gaat regenen of veel water over ons heen komt, dat daar goed mee omgegaan wordt. Koelhoofd als eerste. Nou, geveltuintjes, boomspiegels, die zie je hier een voorbeeld van. Afgelopen jaar hebben we meegedaan aan het NK tegelwippen en een tegeltaxi om de tegels die uit de tuin verwijderd zijn, waar dan groen voor terugkomt, om die ook weer netjes af te voeren, zodat ook dat stuk netjes wordt opgelost. Hebben we aan meegedaan. En een subsidieregeling voor het vergroenen van tuinen boven de 10 vierkante meter. En een subsidieregeling voor de groene daken. Dat is nog wel een aardig ook, hè. Zoiets als groene daken. Dat is, van oudsher is er vaak een hang om een subsidie op te tuigen, die aan te bieden en dan eigenlijk te gaan wachten totdat de bewoners daadwerkelijk er gebruik van gaan maken. Het mooie van zoiets als met buurtteams die in de buurt bezig zijn, dan krijg je eerst de vraag. En ga je dus in plaats van dat je aanbod gestuurd je subsidie gaat verstrekken, ga je vraag gestuurd je subsidie verstrekken. En het fijne voor degene die de subsidie schrijft, maar ook voor de gemeente, is dat je op voorhand eigenlijk al weet dat er een flinke vraag gaat zijn. In plaats van dat je bij de Mariakapel moet gaan bidden dat het loskomt, zeg maar. Nou, groene vingers. Spreekt eigenlijk voor zich, denk ik. Er zijn tuincoaches actief die helpen mensen om van een betegelde tuin naar meer groen te komen, om dat een beetje leuk in te richten. We hebben ervoor gezorgd om zelf een levende tuin te maken. En er werden plantenpakketten verstrekt. En als het goed is, hier zien we een voorbeeld van afgelopen zaterdag. In Oost zijn er biologische plantenpakketten uitgedeeld. Echt een enorme stapel op het voetbalveldje bij Dommeloord. Dat is echt een enorm succes geweest. Er zijn heel veel mensen op afgekomen. Echt mooi om te zien. En de volgende actie die op 22 april gaat komen. Deze is van afgelopen geweest. 22 april is het Nationale Zaaidag. En er is een landelijke organisatie al een jaar of 11, 12 actief. De pollinators. Pollinators is Engels voor bestuivers. Dus bijen, simpel gezegd, en andere bestuivers. En die hebben elk jaar een campagne. Dat groeit echt elk jaar. Stijgt de lijn harder omhoog. En dit jaar doen wij ook vanuit de gemeente Bokstel mee. En gaan we ook hier op het gemeentehuis verstrekken. En we zijn in gesprek ook met basisscholen dat die ook mee gaan doen. En met de kleine aarde hebben we morgen gesprek om te kijken of die ook nog een rol kunnen en willen vervullen. Dus zo maken we een mooie ronde cirkel tussen bewoners, bedrijfsleven en wat wij doen. En als laatste de droge voetenactie. Nou, regentonactie, dat is met name om te voorkomen dat er heel veel bruikbaar regenwater meteen naar de zee gedumpt wordt, zal ik maar zeggen, via het riool. Zodat we het langer vasthouden en dus de bodem vochtig genoeg houden. Daar zijn subsidieregelingen voor ingeregeld, waaronder het afkoppelen van water. Watercoach is actief, die vertelt dus hoe je meer water kunt vasthouden in je tuin. En waterhandjes zijn eigenlijk studenten die helpen op het moment dat je extra handjes kunt gebruiken om het ook echt voor elkaar te krijgen. Die komen dan langs. Dus dit wat betreft de droge voeten. En daarmee hebben we een mooie opsomming van wat we allemaal doen met bewoners. Zijn daar nog vragen over? Of verduidelijkingsvragen? Mag allemaal. Strak. En terug. Alsjeblieft.
Dankjewel heren voor de presentatie. De tweede presentatie gaat over de transitiestrategie omgevingsplan Bokstel. Met de inwerkingtreding van de omgevingswet per 1 januari 2024 is de gemeente verplicht om uiterlijk in 2031 een nieuw omgevingsplan vast te stellen. U krijgt een toelichting over het omgevingsplan in algemene zin, gevolgd door de aanpak die we voor ogen hebben om de komende jaren invulling te kunnen geven aan de opdracht. De eerste stappen zullen worden besproken die er in 2025 en 2026 ter besluitvorming voorliggen. De sprekers van vanavond zijn Devlin Oosterwijk en Sireta Vughts. En de vragen kunnen denk ik na de presentatie of willen die hier na de presentatie gesteld worden. Helemaal goed.
Ja, dankjewel. We hebben net zo'n hele mooie presentatie gehad en dan krijg je nu hele saaie kosten over het omgevingsplan. Ik waarschuw jullie alvast. Maar we gaan ons best doen om het zo leuk mogelijk te maken. Ik verwacht wel behoorlijk wat vragen aan het eind die variëren van diepe inhoudelijke vragen tot ik snap er helemaal niks van. Leg het nog een keertje uit. Dat is niet erg. Allereerst, ik ben een nieuw gezicht voor jullie denk ik. Mijn naam is Devlin Oosterwijk. Ik ben projectleider voor het omgevingsplan sinds januari. Dus dat is nog nieuw bij de gemeente. Ik mag een mooi kernteam aansturen met onder andere Sireta.
Mijn naam is Sireta Vughts. Ik ben adviseur ruimtelijke ontwikkeling binnen het stedelijk gebied. En ik werk al iets langer bij de gemeente dan Devlin.
Vandaar dat ik voorlopig nog niet zonder haar kan. Oké, waar gaan we het vandaag over hebben? Eerst een stukje introductie omgevingswet. Om te kijken van wat doet die wet eigenlijk en wat betekent dat voor ons. Dan introductie over het omgevingsplan. Om te kijken van wat is dat plan, hoe verschilt het van de bestemmingsplannen die we kennen. En wat is de rol van het omgevingsplan binnen die hele omgevingswet. Dat is echt maar het toelichtende stukje. Daarna gaan we naar de transitiestrategie voor het omgevingsplan. Hoe willen we de komende jaren gaan bouwen aan het omgevingsplan en wat betekent dat? En waarom doen we dat op die manier? En als laatste, dan vertelt Sireta over de twee raadsvoorstellen die voorliggen voor het in beheer nemen van de bruidschat en het aanpassen van de delegatielijst. En daarna dus nog een stortvloed aan vragen, vrees ik. Wat hij doet. Ja, dan de introductie over de omgevingswet. Waar komen we vandaan? Nou, we komen van een heleboel verschillende sectorale wetten af. De WRO, Wet Ruimtelijke Ordening, de WABO, het bouwbesluit. En nog wel meer dan 80 andere wetten en besluiten die iets over ruimtelijke ordening en milieu zeiden. Die lijst is ontzettend lang. Ik kom denk ik niet tot meer dan 10 verschillende wetten, maar er zijn er dus echt meer dan 80. Daarnaast hebben we een heleboel verschillende plannen binnen de gemeente. Alleen al voor de gemeente Bokstel meer dan 150 bestemmingsplannen. Die allemaal los liggen, naast elkaar, over elkaar. Die elkaar overschrijven, soms vullen ze elkaar aan. Dat is een technisch enorm geneuzel en juridisch ook. Daarnaast hebben we nog allerhande visies en beleid. En dat heb ik bewust zo geschreven. Omdat we een heleboel verschillende structuurvisies hebben. Allemaal beleidsstukken, kavelpaspoorten, toekomstperspectieven. Geef het allemaal een beetje maar een naam. Maar daarvan wordt niet direct duidelijk wie stelt het vast. Wat is de juridische status? Is het nog actueel? En als je dan op een locatie gaat kijken wat daar aan regels en beleid geldt, dan dan heb je een soort oerwoud. En daar wilden we vanaf. Tenminste, het Rijk. En ik geef ze groot gelijk. Toen kwam de omgevingswet. Dat was al begin van jaren 10, zullen we zeggen. Het heeft een hele tijd geduurd, omdat het eerst juridisch een beetje lastig was. En daarna waren er voor heel veel technische mankementen. Maar uiteindelijk hebben we eindelijk die omgevingswet sinds 1 januari 2024. Ik vond het een mooi moment. Sommige mensen hadden hem veel later of helemaal niet in werking zien treden. Er zijn flinke meningsverschillen over geweest. Maar het is wel een hele grote stelselherziening. De grootste sinds Thorbecke wordt ook wel gezegd. Met al die verschillende wetten die de prullenbak in konden. En daar kwam uiteindelijk één wet voor terug. 4 AMVB's over verschillende onderwerpen. En één regeling met allerlei technische zaken. Is de wetgeving echt heel veel minder geworden? Niet per se, maar het is wel vooral op elkaar gestapeld. Dus waar je voorheen allerlei wetten had van, 10 kantjes per stuk heb je nu gewoon documenten van 400 pagina's. En dat maakt het allemaal veel makkelijker. Vooral de Ctrl-F-knop, die werkt een heel stuk makkelijker. Voor de rest, er is een digitaal stelsel omgevingswet, heeft 1 miljard gekost, dus het mag ook wel wat doen. Het valt mij tot nu toe best wel mee. Maar ja, dat is dus wel de reden dat het heel vaak is uitgesteld. Een nieuwe website waar alles op moet staan, technische standaarden. Alle lijntjes die dan moeten lopen van vergunningverlening tot plannenmakerij. Noem maar op. En we hebben nieuwe instrumenten teruggekregen. Bijvoorbeeld al die bestemmingsplannen zijn vervangen door een omgevingsplan. We hebben nog maar één omgevingsvisie en dat ziet u zo meteen allemaal. We worden geacht om dat hele instrumentarium binnen één beleidscyclus te gebruiken. En dat het ene dus voortbouwt op het andere. Dat is ook nog niet altijd het geval. En we zitten dus in een overgangstermijn die duurt best wel lang, tot en met 2031. Waarin nog niet alles helemaal hoeft te functioneren zoals het hoort. Maar dat betekent ook wel wat voor als je beleid gaat maken of andere plannen. Dat het nog een beetje houtje touwtje is af en toe. En daar proberen we ons uiterste best voor te doen om dat de voortgang niet te belemmeren. Maar het is dus wel even een overgangsfase waar we heen moeten. Nou, die wet heeft formeel 4 verbeterdoelen. Inzichtelijk omgevingsrecht, oftewel alles op elkaar plakken. En dan kijken waar het spaak loopt en dat verbeteren. Maar in ieder geval om te zorgen dat we beter begrijpen wat het allemaal gaat over die ruimtelijke ordening en milieu. We koersen op een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving. Dus niet alleen maar kijken of het allemaal juridisch past. Maar ook kijken, is dit nou echt bevorderlijk voor de inrichting van ons land, voor onze gezondheid, voor de sociale contacten, noem maar op. Om echt te kijken naar hoe krijgen we die leefomgeving zo goed mogelijk benut en beschermd. Dat gaat ook niet altijd helemaal goed. En daar moeten we een goede balans in vinden. We zoeken naar een vergroting van de bestuurlijke afwegingsruimte. Dat komt straks bij die bruidschat ook ter sprake. Met meer regels die niet meer van het Rijk zijn, maar van de gemeente. Om daar een eigen invulling aan te geven. En als vierde het versnellen en verbeteren van besluitvorming. Lijkt een beetje paradoxaal, die twee. Maar dat zit hem vooral in het wegnemen van ruis, wat mij betreft. Om te zorgen dat je dus ook makkelijker met elkaar in gesprek kunt. En zodoende tot snellere en betere besluiten komt. Nou, twee uitgangspunten die ik erbij heb gezet. Is die integrale aanpak. Dus niet meer kijken, past het juridisch volgens alle vinkjes. Maar is het ook echt een goed plan? En als laatste vertrouwen. Om ook dingen los te laten. En te kijken, misschien kan er wel iets misgaan. Maar dan repareren we het wel. In plaats van dat we alles aan de voorkant helemaal dicht timmeren. Dat is ook iets wat de wet nastreeft. En wat wel spannend is. Even kijken, hoe ik op de tijd zit. De instrumenten. Als we kijken, dan hebben we nog maar één omgevingsvisie. Dus we kunnen niet meer allerlei verschillende gebiedsvisies maken. We hebben er gewoon maar eentje, dat is de omgevingsvisie van de gemeente Boxtel, dat is hem. En daar gaan we de komende jaren mee werken. En die kunnen we dus ook waar nodig bijstellen. Nou, daarvoor is de raad bevoegd. Dan kan het college besluiten om één of meerdere omgevingsprogramma's vast te stellen. Nou, bijna alle gemeenten kiezen voor meerdere omgevingsprogramma's. Dat kan thematisch zijn, gebiedsgericht, een hele mix daarvan. En daar komt dus eigenlijk je beleid verder tot uiting. Vooral in een veel meer concrete vorm. We hebben nog maar één omgevingsplan. Met alle regels over de fysieke leefomgeving die de gemeente stelt. Nou, het wordt een flink document, kan ik u vertellen. Die ligt bij de raad. Met de mogelijkheid tot delegatie van bepaalde onderdelen. Dat is dus ook raadsvoorstel 2. En we hebben als laatste nog beschikkingen. En dat is een moeilijk woord voor onder andere de omgevingsvergunningen, maar ook maatwerkvoorschriften die bijvoorbeeld kunnen worden gesteld aan individuen of bedrijven, zodat ze iets mogen. En die worden verstrekt door het college. Een korte vraag dan. Ja, strakjes. Nou, deze is denk ik een beetje moeilijk te lezen, maar het gaat er vooral om dat het dus een cyclus is. Waarbij we beginnen rechtsbovenin bij de beleidsontwikkeling met omgevingsvisie. Dat, het algemene globale verhaal als waar we als gemeente de komende 20 jaar naartoe willen. Nou, met zo'n lange termijnkoers heb je wel een beeld, maar kun je nog niet varen. En daarvoor zijn die programma's bedoeld bij de beleidsdoorwerking. Als we weten wat het grote plaatje is en welke stappen we daar de komende 5 jaar ongeveer voor moeten zetten. Kunnen we dat ook omzetten in regels die dat juridisch verankeren. Waarmee we dingen kunnen afdwingen. En als laatste willen we ook weten, leidt dat nou ergens toe? Als we beleid hebben en we maken daar regels van, leidt dat dan ook die situatie die we willen? Zo lekker bezig, gaan we zo door. Zo niet, dan stellen we hem bij. En dan kan dus betekenen dat we de ambities moeten bijstellen, of de maatregelen, of de regels. En zo blijven we die cyclus gewoon elke keer doordraaien. En dat is de bedoeling van de omgevingswet. Dat dus het een op het ander de hele tijd blijft aansluiten. Nou, tot zover die omgevingswet in brede zin. Gaan we nu inzoomen naar het omgevingsplan. Belangrijkste kenmerken van dat plan zie je hier op het scherm. En die eerste is meteen van heel groot belang. Het staat wel heel simpel. Maar dat is dat het vertrekpunt ja mits is. Bij een bestemmingsplan hadden we als onderlegger nog de WABO. En in de WABO stond, ja, als iets niet in het bestemmingsplan past, dan mag het niet. Dan mag je niet die gronden gebruiken en bouwen op een andere manier dan het bestemmingsplan omschreven. Dus dat bestemmingsplan was je best wel snel mee klaar. Als je wist dat ergens alleen maar mocht worden gewoond en dat het gebouw niet hoger dan 10 meter mocht, dan was dat het. En dan mocht je er niet ineens een café beginnen. Ja, de omgevingswet is precies andersom. En die zegt, ja, iets moet gewoon kunnen tenzij we het verbieden. En dat is toch veel meer werk. Want hoe weet je nou wat je allemaal wil verbieden? Dus vandaar dat het bestemmingsplan een heel stuk dunner was dan een omgevingsplan uiteindelijk. Het omgevingsplan zal vooral veel dingen beperken. Het bestemmingsplan had alleen maar bouw- en gebruiksregels, maar zei niet hoeveel geluid iemand mag maken. Omgevingsplan doet dat bijvoorbeeld wel. Die stelt regels over milieu. Dus geluid, trilling, geur, externe veiligheid, noem maar op. Dus dat, ook daardoor wordt het een stuk dikker pakket en kunnen we het ook integraler afwegen. We hebben nog maar één plan per gemeente in plaats van 150. Die is wel, ook wel heel wezenlijk. Want normaal gesproken, als je een bestemmingsplan ging maken, ja, dan maakte je een nieuw eilandje als het ware. Een nieuw documentje met regels, een kaart en toelichting en je had van verder niemand last. Meestal. En nu zitten we met z'n allen aan dat ene omgevingsplan voor de hele gemeente te sleutelen. Dus dat wordt veel spannender, omdat je aan elkaars regels gaat zitten vroeten. Daar kom ik straks nog op terug. Nou, eigenlijk nu, want het is dus een levend document. We hebben één omgevingsplan voor de hele gemeente. Normaal gesproken maak je een nieuw bestemmingsplan, gooi je de oude weg. Dat is nu niet handig. Dus we gaan dat omgevingsplan opstellen. En daarna gaan we met de tijd steeds een klein beetje bijstellen. Dat is wel een heel wezenlijk verschil. Ook omdat het dan veel meer een beheersinstrument wordt. Dat je zegt, ja, prima dat we hem af en toe bijstellen, maar laten we dat niet elke dag doen. En met z'n tienen tegelijkertijd. Want dan weet je op een gegeven moment niet meer wat nou de goede versie is. Dus op die manier proberen we dat plan toch zo een beetje op te stellen. Dat het ook kan meebewegen met wat we vragen. En dat we niet elke raadsvergadering weer een nieuwe wijziging op de proppen komen. Want we weten het op een gegeven moment ook niet meer wat het is. Nou, dan gaan we even kijken naar omgevingsplan versie A. Versie 1, dat is het omgevingsplan van Rechtswegen. 1 januari 2024, de omgevingswet trad in werking en het Rijk had een cadeautje voor ons. Gefeliciteerd, u heeft nu een omgevingsplan. Het omgevingsplan van Rechtswegen. Dat klinkt al heel mooi. Maar ik heb ook onderaan de sheet staan, dat is gewoon een plakbandconstructie. Juridisch is het allemaal één geheel. Maar technisch zie je al die onderdelen die hier staan, ja, als losse documenten terug. Dus alle bestemmingsplannen zijn nog los te vinden. De geurverordening die staat nog ergens verstopt. De erfgoedverordening, hemelwaterverordening, ja, die moet je echt nog googlen. Die bruidschat die staat wel al eigenlijk waar die staan moet. En dan hebben we in de nota bodembeheer ook nog een bodemfunctieklassekaart die ook juridisch onderdeel is van het omgevingsplan van Rechtswegen. Dus het is allemaal bij elkaar geplakt. We moeten het als één geheel beschouwen, maar dat is het echt nog lang niet. Daar gaan we naartoe groeien. Dat is dan het omgevingsplan Nieuwe Stijl. Wat uiterlijk 2031 klaar moet zijn. Dus over 6 jaar. Dat is dan één samenhangende set regels op één plek vindbaar. En moet één grote puzzel worden die in elkaar valt. Dat moet voldoen aan de bovenlokale instructieregels. Dus de eisen die het Rijk en de provincie aan ons stellen. Nou, we werken volgens de beleidscyclus. Dus we moeten ook kijken naar onze eigen omgevingsvisie en naar onze programma's. Wat daarin staat, wat we willen bereiken en hoe we dat vervolgens juridisch doorvertalen in dat plan. Nou, als vierde, het is dus echt een beheersinstrument. Als we continu aan het omgevingsplan gaan zitten, wordt het een zooitje. Dus daarom zou ik zeggen, probeer de ontwikkelingen zoveel mogelijk buiten het plan te houden. En het vooral te laten werken als een soort verordening. Bekende mensen zijn zoals de APV. En al die regels moeten ook nog technisch valide en bevraagbaar zijn via dat digitaal stelsel omgevingswet. Dus er staat er als één groot plan op. Maar dat je hem ook kan bevragen met, ja, goh, als ik een schutting wil bouwen, wat moet ik dan doen? Als je iets anders wil doen. Via bepaalde vragenbomen moet je wel kunnen navigeren in dat plan. Zo'n beetje à la bol.com, zeg maar. Ja, hoe gaan we dat doen? Ja, daar hebben we de afgelopen maanden over gebogen. En daar is het volgende uitgekomen. We hebben een paar uitgangspunten opgesteld. Omdat het een beheersinstrument is waar we dus heel erg lang mee moeten gaan doen, vinden wij het niet zo verstandig om dat uit te gaan besteden. Er zijn wel veel gemeenten die dat wel doen, maar die hebben vervolgens geen regie op hun eigen plan. Dus we hebben gezegd, aldoende leert men, dus we moeten zelf aan de slag, we moeten zelf ook af en toe een foutje maken, maar dan kunnen we het op termijn wel herstellen en dan kunnen we dat plan ook beheren. Vraagt wel wat inzet en wat vallen en opstaan af en toe. We hanteren voor de plan een beleidsarme insteek. Dus we gaan niet bij het plan zelf bepalen wat een goede en een slechte leefomgevingskwaliteit is of welke geluidnormen we moeten kiezen. Maar dat zal echt uit het beleid moeten komen. Dus via die beleidscyclus, via de omgevingsvisie en die programma's, gaan we de input verzamelen die in het plan moet landen. Dat klinkt heel logisch, maar dat is nog best een opgave af en toe, want je hebt zelf ook ideeën. We kiezen voor een gefaseerde overgang. Dus we gaan dat plan niet in één keer aanbieden. Maar hier heb je 1000 regels en succes. Maar we willen dat echt stapsgewijs uitbouwen en ook per gebied kijken wat er nodig is. Zodat we gewoon maatwerk kunnen leveren. Die modules komen zo meteen in beeld. En daarnaast, vanuit mijn gemeente dichtbij werken wij dus aan de omgevingsplannen van zowel Bokstel als Gestel. Die moeten we ook allebei bijhouden. En met zo'n enorm pakket aan regels wordt het gewoon heel erg lastig als die structuur totaal wisselend is. Dus daarom hebben we wel gezegd, eigenheid op inhoud is heel belangrijk. Dus we mogen best per gemeente natuurlijk en per gebied afwijkende keuzes maken of we voor een bepaalde activiteit een vergunningplicht willen of een meldingplicht of een hoge geluidnorm of een lage geluidnorm. Dat kunnen we allemaal heel makkelijk regelen. Maar als al die regels helemaal door elkaar staan en heel anders, dan kunnen wij eigenlijk heel moeilijk ons werk doen. Dus vandaar dat ik graag de structuur zoveel mogelijk intact hou. En dat we beleidsinhoudelijke input natuurlijk wel gewoon netjes verwerken. Daar hebben we verder geen last van. Nou, die transitiestrategie die stoelt eigenlijk op twee componenten. Want we gaan het plan maken. Dat is gewoon een hele grote operatie. En aan de andere kant kunnen we ook de winkel niet dichtgooien. Dus er moeten nog steeds initiatieven kunnen plaatsvinden. We moeten nog beleid kunnen maken en kunnen doorvoeren. Dus we moeten de winkel open houden terwijl we zo'n enorme operatie verrichten. Ik zal hier nou op allebei de onderdelen ingaan. Nou, voor het omgevingsplan zelf zeggen we gebiedsgericht vanuit de basis. Dat komt zo meteen ook terug. We gaan het plan maken op een heel klein korreltje in de gemeente. Waar we kunnen kijken, maken we een samenhangende set regels. Zorgen dat het technisch allemaal klopt. En daarna gaan we hem steeds verder uitbouwen. Een soort strategische manier waarbij we het per gebied steeds verder uitrollen. We werken dus met die modules. En het laatste puntje is misschien wel kritisch. We willen volgens die beleidscyclus werken. Dat omgevingsplan is een enorme brei aan complexe juridische regels. Dus we vinden eigenlijk dat plan niet zo geschikt voor inhoudelijke participatie. Misschien wat zware dobbel, iets wat gek klinkt, want de omgevingswet wil juist participeren. Mensen laten meedenken. Maar niet bij dat plan. Dat is juridisch veel te complex, dat zijn meer dan 1000 regels. Dan zeggen we eigenlijk van laat die beleidsinhoudelijke participatie dan plaatsvinden bij de visie en bij de programma's. Waar we echt kunnen nadenken over welke richting we op willen. En laten we het daarna gewoon regelen in dat plan. En natuurlijk wel ter controle aanbieden. Maar niet meer de discussie voeren of een hoge van geluidnorm, hoge van een lage geluidnorm nou echt zo goed of slecht is. In ieder geval de gedachten die wij daarbij hebben. Ik weet niet of dit te lezen was. Ik had gehoopt op een iets groter scherm. We hebben 8 modules gemaakt die we gaan uitvoeren. De eerste hebben we bijna klaar. Dus hier staan dat is de voorbereiding, dus de projectopdracht, transitiestrategie die ik nu presenteer. Onze eigen software in beheer hebben die voor de omgevingswet nodig is. En we moeten alleen nog die laatste, dat is het in beheer nemen van de bruidschat. Dat is voor Sarita zo meteen. We zijn ook alvast begonnen met module 2. Dat is het maken van een structuur en het inventariseren van alle input die er in het plan moet. Dus dat betekent actualiseren van het handboek en het casco van hoe willen we nou dat het plan eruit ziet. Wanneer kiezen we voor een vergunningplicht, wanneer voor een meldingplicht, wat is handig. Dat we gaan kijken wat willen het Rijk en de provincie allemaal van ons en welk beleid hebben we zelf. En dat we gaan kijken nog, dat is een tweede tranche in die bruidschat, wat kunnen we eruit gooien. Dat is eigenlijk na de zomer gereed, verwacht ik. Daarna gaan we een basisomgevingsplan maken op een stoeptegel. Dat is een methode die bijvoorbeeld Amsterdam ook heeft gebruikt. Nog een heleboel gemeenten die ik vaak spreek, die doen dat. Die zeggen, bouw dat plan op een heel klein korreltje in de gemeente. Daar heeft niemand er last van. We kunnen nakijken of dat een goede set is. En als het een goede set is, gaan we hem uitbouwen. Als dat zo is, dan kunnen we verder naar de gebieden. Dus eerst stedelijk gebied. En een stukje milieu nog. Dan de bedrijventerreinen en dan richting het buitengebied en de natuurgebieden. Nou, daarna hebben we nog een soort snippertje over. Dat zijn waarschijnlijk een paar verordeningen waar nog regels in staan die we tot dan toe nog niet hebben aangeraakt. Die kunnen we ook nog verwerken in 2030 ongeveer. En dan zijn we dus ruim op tijd klaar en hebben we zelfs nog een jaartje extra speling. Om te pronken met ons plan of als er iets niet helemaal goed is gegaan een buffertje te hebben om het te herstellen. En daarna gaat dus de beheerfase in. Hè. Dus moeten we dingen nog gaan fine-tunen. En dan gaan we kijken, van, zijn er nou dingen allemaal wel zo handig geregeld? Of hebben we nieuw beleid wat er nog in moet? Hebben we bepaalde vergunningen die we weer in dat plan willen opnemen? Dan gaat gewoon de beheerfase van dat plan in werking. En die duurt tot, zegt u het maar. Nou, we hebben een kaartje gemaakt om te laten zien hoe we dat gebiedsgericht gaan aanpakken. Nou, we beginnen met rood. Dat is het stedelijk gebied. Heeft impact op de meeste mensen. Dus daarom vinden we het wel fijn om dat als eerste klaar te hebben. Daarna het bedrijventerrein. En als laatste het buitengebied en de natuurgebieden. Met name daar is nog ook wel een grote beleidsinhoudelijke opgave te maken. Dus daar geven we ook wat meer ruimte voor, zodat dat plan erachteraan kan. En dat dat niet gelijk oploopt. En dan de tweede poot van die transitiestrategie is het openhouden van die winkel. Want hoe zorgen we dat beleid door kan gaan en dat we gebiedsontwikkelingen kunnen faciliteren? Nou, als we zeggen we werken volgens die beleidscyclus en je wil echt beleid doorvoeren of een gebiedsontwikkeling, zeggen, doe dat dan in ieder geval met een omgevingsprogramma. Om daar de belangrijkste kaders in op te nemen. Werk dat vervolgens uit met een BOPA als dat kan, dus met een vergunning. En niet met dat plan, dan zit je niet in elkaars vaarwater. Als dat niet kan, in sommige gevallen, dan hebben we een opgave te doen om te zorgen dat het omgevingsplan die ruimte ook al biedt, terwijl we nog niet klaar zijn. En daarvoor hebben we dan bedacht dat daar een afzonderlijk hoofdstuk, een soort mini-plan kan worden gemaakt. Dus eigenlijk een soort klein bestemmingsplannetje in ons grote omgevingsplan. En daar kunnen mensen dan hun eigen plannetje even in maken tijdelijk en dat integreren we dan later. Voor beleid eigenlijk hetzelfde. Ook het idee van de beleidscyclus. Ja, kijk naar de visie, werk het uit in een programma. En is het dan nodig om het te vertalen in regels? Nou, dan doen we dat. En dan kijken we even hoe ver we zijn. Als de structuur helemaal klaar is, dan passen we het netjes in. Als die structuur nog niet voldoende klaar is, maken we een eigen hoofdstukje en dan kan het even daarin staan. En dan kan het allemaal naast elkaar leven. En voor kleine initiatieven, ja, die zullen meestal wel met een BOPA kunnen. Een beetje gek als dat met een zware omgevingsplanwijziging moet. En als het ook dat niet kan, omdat je echt nog iets moet wegbestemmen, dan volgt hij de laatste bullet van de gebiedsontwikkeling. Ja, dat was het verhaal over dat omgevingsplan. Ik geef nu Sarita het woord.
Vanavond liggen er twee raadsvoorstellen ter bespreking. Het eerste raadsvoorstel gaat over technisch inbeheer nemen van de bruidschat. Bruidschat zijn eigenlijk regels die voorheen landelijk golden, maar die met de inwerkingtreding van de omgevingswet aan de gemeente zijn overgedragen. En die regels gaan bijvoorbeeld over geluid, trillingen, geur, horeca. Maar die zijn dus nu lokaal wordt dat geregeld. De regels van de bruidschat die zijn op het moment van inwerkingtreding van de omgevingswet, die zijn dus voor iedere gemeente gelijk. En dat betekent dus eigenlijk dat ook het lokale maatwerk, dat is dus nog niet vormgegeven. En dit betekent dus dat we als gemeente daarmee aan de slag moeten en voor 2032, dus uiterlijk 2031, dat ons eigen moeten maken. En we kunnen dan die regels bijvoorbeeld schrappen, aanpassen of gewoon helemaal overnemen. Voordat we als gemeente dat kunnen doen, is het nodig om de bruidschat eerst technisch in beheer te nemen. Dus ook in te lezen in onze eigen plansoftware. En dat is voor de gemeente Boksel is dat Giskit. We lezen de regels dan in de plansoftware en kunnen dan vervolgens aan de slag gaan. En daarna moeten ook nog enkele wijzigingen worden aangebracht in de bruidschat. En dat zijn eigenlijk technische wijzigingen. Wijzigingen die eigenlijk geen invloed hebben op de fysieke leefomgeving. Maar gewoon, die kunnen dus taalkunde van aard zijn. Of betrekking hebben op het gebruik van hoofdletters of paragraaftekens. Omdat dat formeel toch wel een wijziging van het omgevingsplan is, is de raad bevoegd om over dit een besluit te nemen. tweede raadsvoorstel dat gaat over delegatie van onderdelen van het omgevingsplan aan het college. De gemeenteraad is bevoegd om het omgevingsplan te wijzigen, maar die kan ook deze bevoegdheid in voorgeschreven gevallen delegeren aan het college. En dat heeft de gemeenteraad ook gedaan op 4 oktober 2022. In de huidige versie van dit delegatiebesluit zijn eigenlijk 5 gevallen aangewezen waarin het college bevoegd is om het omgevingsplan te wijzigen. En sinds de inwerkingtreding van de omgevingswet is eigenlijk gebleken dat het in de praktijk eigenlijk wenselijk is om deze gevallen aan te vullen met een 6e geval. En dat is het verwerken van technische wijzigingen. Dus bijvoorbeeld het in beheer nemen van de bruidschat en het doorvoeren van die taalkundige aanpassingen in die bruidschat. En dit zijn eigenlijk wijzigingen die eigenlijk geen invloed hebben op de fysieke leefomgeving, maar eigenlijk gewoon puur de inzichtelijkheid en de leesbaarheid van het omgevingsplan verbeteren. En de delegatielijst dat eerder is vastgesteld, is eigenlijk dynamisch van aard. Dat kan worden gewijzigd door middel van een raadsbesluit. En het doel van zeg maar, dit raadsvoorstel is ook eigenlijk om de lastdruk op de gemeenteraad te verminderen in gevallen waarin zo'n wijzigingsbesluit van het omgevingsplan geen impact heeft op de fysieke leefomgeving en waar wanneer er geen politieke afwegingen mee gemoeid zijn.
Ja. Mag u verder? Ja, nou, dit was dus ons verhaal over het omgevingsplan. Stel gerust uw vragen hierover. Ik kan me voorstellen dat het best complex is. We hebben ook nog wat andere zaken waar je informatie kunt vinden na afloop van deze bijeenkomst. Er is de website van het informatie.leefomgeving. Er is een enorme database aan informatie over de omgevingswet waar je als eerste kunt kijken. Daarnaast hebben we op 21 maart een webinar verzorgd voor de VNG over dit transitieplan. Dus die kun je kijken. Dus van begin tot ongeveer 18 minuten 50. Vertel ik het aan de professionals in dit land. En dan kun je nog eens een keer kijken van wat zei die ook alweer en waar gaat het over. En je kunt natuurlijk ook gewoon een kijkje nemen op digitaal stelsel omgevingswet. Hoe dat eruit ziet. Dat is wel goed om wat ervaring mee op te doen. Want het is best wel pittig om op die site goed te kunnen navigeren. Kan ik ook een keertje mee helpen als jullie willen. En in het vervolg, ja, als wij weer raadsvoorstellen hebben, dan komen die uiteraard presenteren. En als jullie zeggen, nou, we hebben toch wat meer informatie nodig over dat plan, dan geef het ook aan. Dan komen wij op afroep ook met alle liefde langs om wat te vertellen en die vraag te beantwoorden.
Nog wel een vraag.
Kunnen jullie misschien daar... Ja, er is een microfoon, denk ik ook. Kunnen jullie hier natuurlijk praten? Zou je misschien heel even kort kunnen voorstellen en dan je vragen?
Ja, Miek Nooy, PvdA GroenLinks. Ik heb eigenlijk een vraag over die bruidschat. Want u zegt dat het landelijke regels zijn. En dan zou het dus in theorie eigenlijk best kunnen dat die landelijke regels soepeler zijn dan hier in Boksel. En hoe verhoudt zich dat tot ja, mits? Kunnen nou mensen allerlei initiatieven nemen waar we overal ja tegen moeten zeggen, terwijl we eigenlijk zelf strengere regels hebben?
Ja, goede vraag. Even kijken, werkt dit? Ja. Ik moest even bukken met dit. Nee, het waren landelijke regels. Dus voordat de omgevingswet in werking trad, waren het regels van het Rijk. En dan kon je dus ook allemaal leuk beleid opvoeren, maar dat waren gewoon de regels. Daarvan heeft het Rijk gezegd, ja, hier willen we eigenlijk niet over gaan, dan kan de gemeente het best doen. Dus ze hebben die 300 regels in één pakket gegooid over allerlei verschillende onderwerpen. Gekeken van, ja, voldoet het aan de omgevingswet, nou, zo goed als mogelijk. En nu zijn die regels dus echt van de gemeente zelf. En we kunnen ze zo houden in 90% van de gevallen. Of we kunnen zeggen, we gaan daar strenger in zijn, of we gaan per gebied differentiëren, of we doen er iets anders mee, we kunnen ze ook helemaal wel laten vervallen. Maar nu zijn het echt gemeentelijke regels, het Rijk heeft er niks meer over te zeggen.
Nee, dat is waar, maar de overgang van naar soepelere regels en misschien strengere regels, daar zit tijd tussen. Ja. En wat is daar, wat is daar juridisch dan, hoe werkt dat dan?
ja, op het moment dat wij regels echt gaan aanpassen en we maken het strenger of soepeler, ja, dan staat daar natuurlijk gewoon staan er zienswijzen en beroep tegen open. En op het moment dat wij aan bepaalde rechten gaan zitten, dan is er ook een risico dat iemand een verzoek om planschade of nadeelcompensatie gaat indienen.
Ja. Oké, ik zie nog een handje.
Dankjewel, Rob Kuppens, VVD. Ik heb een vraag over het omgevingsplan en de bevoegdheid dat het college die vaststelt, ook naar aanleiding van jouw voorbeeld over de geluidsnormen. Want om dat even heel concreet te maken, je gaf aan van Boksel kiest ervoor om dat bij het college te laten, het omgevingsplan met het voorbeeld, zodat de raad niet van elk gebiedje hoeft te gaan vaststellen wat een geluidsnorm is. Maar betekent dat dat wat het college daar zo lang moet inleiden, gaat vaststellen dat dat niet veel anders is dan wat de huidige geluidsnormen zijn, waarvan ik even niet weet of dat in een bestemmingsplan zit of in een wetgeluid, omdat ik het juridisch niet ken. Met andere woorden, als dat slechts een technische vertaling is van huidig beleid naar een omgevingsplan, dan snap ik helemaal dat dat bevoegdheid college is. Maar als in het omgevingsplan, waarvan dit dan één voorbeeld is, het geluid, hè, heel veel dingen zitten die straks anders kunnen zijn dan wat er nu is, dan zou daar zomaar eens meer keuzes, misschien zelfs politieke keuzes, achter kunnen zitten dan alleen maar het feit het college stelt een omgevingsplan vast. Dus de vraag is, van is dat een technische exercitie, vertaling van huidig beleid, al die wet en regels naar een omgevingsplan, of zitten daar ook keuzes in verwerkt?
Wat vanavond eigenlijk nu zeg maar besproken wordt, is puur het technisch in beheer nemen van die bruidschatregels. Dus inhoudelijk gaan we er nog niks aan doen, want inhoudelijke aanpassing van die regels, dat komt nog steeds naar de gemeenteraad toe.
Ja, ik kan er nog aanvullen. Frans van Hooschot, ik heb een vraag. Die omgevingswet, dat is eigenlijk een landelijke wet, hè?
Ja.
En die BOPAS die te komen, hebben die ook een landelijke basis? Dus is daar een landelijk voorbeeld van, waarvan je kunt zeggen van, dat is uitgangspunt?
Ja, zo'n BOPA, dat is een vergunning om af te wijken van de regels in het omgevingsplan. Dus het omgevingsplan zegt, je mag hier geen huis bouwen, je wilt toch een huis bouwen. En dan vraag je een BOPA aan. En dan toets je aan de instructieregels van het Rijk en aan het gemeentelijk beleid. Dus er zijn zeker voorbeelden.
De BOPA, die kan de gemeente vaststellen. Ja. En dat kan op allerlei plekken kan dat anders zijn.
Ja, die onderbouwingen, die kan er per gemeente anders uitzien. Ja.
Dus dat is voor omwonenden dan wel heel ongewis. Want daar kan er van alles op je afkomen.
Ja, alleen je neemt het besluit om een bepaalde activiteit te vergunnen. Die activiteiten die zullen niet heel veel verschillen in Nederland. Huis bouwen of een café beginnen of iets slopen. Dat is in heel Nederland gewoon hetzelfde. Alleen de onderbouwing en het beleid wat eraan te grondslag ligt, ja, dat verschilt. En dat betekent dus ook dat de motivering, dus het rapport wat erbij zit, dat die er anders uitziet per gemeente.
Ja. Maar goed, ik zie daar nog een handje.
Harriet van der Struiksteen, fractie van Balans. Je had het net over een delegatielijst. Kun je dat verder uitleggen? Want ik vond het hoe dat het in zijn werk gaat.
Ja, dat is eigenlijk een. Ik heb hem hiervoor uitgeprint. Er is eigenlijk een lijst van gevallen waarin zeg maar, het college zeg maar, de bevoegdheid heeft gedelegeerd gekregen van de gemeenteraad om bepaalde wijzigingen van het omgevingsplan vast te stellen. En dat waren dus al 5 situaties in Boksel, maar stellen wij zeg maar voor om dat ook te doen. Dat zijn eigenlijk gevallen die eigenlijk verder geen invloed hebben op de fysieke leefomgeving. En je kunt, de gemeente Amsterdam heeft bijvoorbeeld een heel uitgebreid delegatiebesluit. En die bestaat uit 18 gevallen, maar de Boksel heeft op dit moment nog een lijst met 5 gevallen.
En er werd net genoemd gebiedsgericht veranderen vanuit de basis. Ik snap die zin eigenlijk niet.
We beginnen met een heel klein plekje in de gemeente waar we alle nieuwe regels gaan concentreren. En die gaan we dan ook bespreken met elkaar. Van, is dit nou een goede set? Snappen we het? Vinden we dat de instrumenten op een goede manier zijn toegepast? Is het als een standaard is het goed? Dus er zit nog geen maatwerk in. Want als we meteen zouden beginnen met een woonwijk, dan gaan we ons heel erg fixeren op het idee, ja, is dit nou een goede regelset voor een woonwijk? Maar vervolgens kom je bij het bedrijventerrein en dan denk je, ja, wat we nu hebben gedaan, dat slaat eigenlijk nergens op. Dus we beginnen met een standaard verhaal, wat nog alleen aan het gemeentehuis effect heeft. Een klein puntje, dat is meer een risicomaatregel. Kijk, is het een goede set, dan gaan we uitbreiden naar de woonwijk en dan kunnen we daar dat maatwerk toepassen. Dus ja, dat is eigenlijk een risicobeheersing.
Helemaal goed, ik zag daarna die en dan kom ik daarna bij jou, Joop.
Dank u wel. Eigenlijk was mijn vraag nog niet beantwoord. Want ik begrijp dat de bruidsgat in ontvangst nemen, hoeven zeggen dat vrij technisch is. Men gaf zelf ook aan van, we konden ook vragen stellen en dat her en der misschien mijn oren gingen klapperen. En dat is vooral om het willen volgen van, wat is nou eigenlijk het omgevingsplan? Of is dat een set aan regels of zitten daar keuzes in? En als het antwoord is met die bruidsgat, is dat vooralsnog een set van regels, want die liggen nu landelijk. En daar moeten we langzaamaan mee aan beginnen. En de komende jaren wordt dat omgevingsplan steeds uitgewerkter. En dus komen daar ook keuzes in, dan begrijp ik hem. Maar voor nu wil ik eigenlijk weten van, wat is een omgevingsplan nu? Is dat die set aan regels of zitten daar al keuzes in zonder dat we dat bewust of onbewust in de gaten hebben dat we die keuzes gemaakt hebben?
Ja, dat initiële omgevingsplan wat we nu hebben, dat bestaat uit al die bestemmingsplannen die we hebben en verordeningen die we al hebben. En die bruidsgat die we gewoon hebben gekregen. Dus daar zit nog geen inhoudelijke keuze in. Hè. Als we het omgevingsplan gaan wijzigen met inhoud, dan krijgen we echt die beleidsinhoudelijke keuzes waarin we kunnen zeggen, ja, we vinden eigenlijk dat in het centrum dat je veel makkelijker moet kunnen schakelen van woning naar horeca naar café bijvoorbeeld. Of dat we zeggen, ja, we vinden een standaardnorm van 50 decibel op een woning vinden we prima. Maar als je op een bedrijventerrein woont, ja, dan moet het wel een beetje omhoog kunnen. Ja, als we dat doen, dat is dan echt een politieke keuze. En dat betekent echt inhoudelijke wijziging van het omgevingsplan. Maar het kan bijvoorbeeld ook zo zijn dat we nu een regel in hoofdstuk 8 hebben staan. En die heb je altijd nodig in combinatie met een regel in hoofdstuk 2. Ja, waarom zet je die regel dan niet in hoofdstuk 2? Ja, dat heeft inhoudelijk natuurlijk geen enkele consequentie. Alleen dat maakt het wel wat makkelijker voor de burger op dat plan te lezen. En die twee regels aan elkaar te koppelen. En dat is nu het voorstel om dat laatste voorbeeld bijvoorbeeld bij het college te laten. Zodat we wat sneller kunnen schakelen als daar behoefte is om dat plan wat eenvoudiger te maken. Zeg.
Dank voor deze extra toelichting. Ja, dankjewel. Joep Schallig, combinatie 95. Ik heb een vraag over een van de uitgangspunten van de transitiestrategie. Namelijk de eerste, aldoende leert men. Die kan ik natuurlijk wel volgen, maar eigenlijk in de toelichting erop zei je van ja, vallen en opstaan, maak een keer een foutje. Snap ik, maar kun je dat iets concreter maken? Van waar doe je dan op ook met foutjes en dergelijke? Bedoel je dan dat we juridisch een keer onderuit gaan als gemeente doordat we zaken niet goed hebben geregeld? Of zou je dat iets kunnen toelichten? Als je...
Ja, dat moeten we nog ontdekken waar het fout gaat. Als ik ze al wist, dan zou ik het al voor plaveien. Wat doe je
dan dat soort dingen? Dus ja. Dat we in een procedure een keer nat gaan omdat we het nog onvoldoende eigenlijk op orde hebben in die transitie.
Ja, we zijn bijvoorbeeld een keer vergeten. Nou ja, we hebben alle bestemmingsplannen bijvoorbeeld geïnventariseerd. Maar er is ook een keer een woning vergund in plaats van met een nieuw bestemmingsplan. Ja, die zijn we vergeten om op te nemen in de set. En we hebben bijvoorbeeld ook geen goed overgangsrecht gemaakt waardoor die toch legaal is. Ik denk, oei, foutje. Ja, die moeten we dan zo snel mogelijk repareren om die plek ook netjes een woonbestemming weer te geven. Maar het kan ook gaan om bijvoorbeeld een vergunningplicht die we hebben ingesteld. En daar hebben we dan opgenomen dat stikstof een beoordelingscriterium is. Nou, dat klinkt heel logisch, maar de provincie gaat over stikstof. Dus dan zitten we in de bevoegdheid van de provincie te neuzelen. Ja, dat is een fout die heel veel gemeenten gaan maken, kan ik alvast zeggen. Ja, dan zul je dat beoordelingscriterium eruit moeten gooien en zeggen, ja, daar gaat de provincie over. En dat zijn dingetjes die we gewoon moeten... Ja, verkennen en ook nou, bijvoorbeeld als we in gesprek zijn met de provincie, ja, klopt dit nou? Hebben we nou de bevoegdheden goed scherp of zitten we in elkaars vaarwater? Ja, zo weten we.
Even kijken. Kom eerst daar, kom ik daarna weer bij jou.
Dankjewel. Peter Hulse, steunfractie van Balans. Als ik goed geluisterd heb, heb je helemaal aan het begin van je verhaal de invalshoek van participatie aan even terzijde gezet. Maar die heb ik daarna helemaal niet meer terug horen komen. Dus op welke niveaus in de hele procesgang is nou participatie van inwoners aan de orde? En liefst hoop ik positief, maar dat kan natuurlijk ook in termen van beroeps- en bezwaarmogelijkheden zijn, neem ik aan.
Ja, we hebben een participatie- en communicatieplan opgesteld. En die gaat eigenlijk tot het niveau van informeren en het niveau van raadplegen. We hebben het idee dat je hogere participatieniveaus vooral inzet bij de visie en bij het programma. Omdat je het daar echt over beleidsinhoud hebt, van gaan we links of gaan we rechts. Als dat eenmaal in zo'n visie en in zo'n programma staat, dan is het omgevingsplan vooral het instrument om dat dan juridisch af te hechten. Dus als we dan nog een keer gaan discussiëren of we links of rechts gaan, dan wordt het lastig. Dus wat we eigenlijk met het omgevingsplan qua participatie willen, is dat we mensen gaan informeren over vooral dat basisplan wat we in de gemeente leggen. Kijken naar, is dit voor jullie werkbaar? Kun je het, ja, als je het leest, kun je het enigszins volgen. Gaan we het daarna uitsmeren over de gebieden, dan wordt het misschien ook wat meer raadplegen. Ja, omdat we misschien niet precies weten op een bepaald perceel wat iemand doet. Ja, dan kunnen we het voor diegene invullen, maar we kunnen het in sommige gevallen ook vragen. En dan wordt het vooral raadplegen. Goh, wat we hebben opgeschreven, klopt dit nou? Of ja, kom je dan in de problemen met je bedrijfsvoering bijvoorbeeld? Okay.
Een verdiepende vraag?
Sorry, ja, een verdiepende vraag, dankjewel. Dat betekent dat we mensen er heel goed bij moeten betrekken als op dat net wat meer principiële niveau er uitgangspunten worden vastgelegd, dat ze dan alert zijn en zich laten horen als dat aan de orde kan zijn.
Ja.
Dank je.
Ja, dankjewel. Stel als ik nu een initiatief heb, makkelijk voorbeeld, ik heb een stukje grond en ik wil weten of ik daar woningen op kan realiseren. Kan ik dat als initiatiefnemer nu al via digitaal stelsel omgevingswet het Bokstelse omgevingsplan zien, wat dan nu nog een stapeling van bestaande plannen is, of geldt daar een andere route voor? Met andere woorden, is dat digitaal stelsel pas zeg maar, echt goed als we daar een omgevingsplan waarin we al die dingen hebben geschrapt en samengevoegd tot dat echt zeg maar, definitief in 2031?
Ja, en het antwoord op beide vragen is ja. Dat is misschien paradoxaal, maar het omgevingsplan zoals het nu is, dat is het plan van rechtswegen, staat al op het digitaal stelsel omgevingswet. Dus dan zie je gewoon het bestemmingsplan. Maar bijvoorbeeld die geurverordeningen of hemelwaterverordening, die ga je daar niet vinden. Want die zijn nog niet overgeheveld. En het is digitaal ook nog niet top ontsloten. Dus vooral als jij bijvoorbeeld in het bestemmingsplan voor het buitengebied, heb je vaak een functieaanduiding. En dan als je dan in de regels kijkt, dan staat er ja, ter plaatse van die functieaanduiding gelden deze regels. En dan zoek je echt een ongeluk naar waar die functieaanduiding op de kaart zit, omdat het buitengebied zo groot is. Nou, dan kan je nog niet van tekst naar kaart navigeren. En dus er zit geen linkje in de tekst die je dan laat zien waar dat ding op de kaart zit. Het kan dadelijk met het nieuwe omgevingsplan wel. Dus het is nu nog een beetje wel.
Inderdaad, over dit punt. Dan is de vervolgvraag, kunnen we daar maar initiatiefnemers om het zo breed te trekken daarbij helpen dat ze dan die geurverordening, dat voorbeeld, dan wel kunnen makkelijk kunnen vinden? Want voor je weet hebben mensen niet in de gaten dat ze dat nog moeten weten als ze binnen de DSO aan het zoeken zijn van wat zijn nu dan de bestaande wet en regelgeving.
Dat vind ik best een goed voorstel. Sarita is nu bezig met het inventariseren van al die verordeningen bijvoorbeeld die we moeten verwerken. Ik kan me best voorstellen dat we daar een lijst van maken met hyperlinks bijvoorbeeld. Zodat het vooralsnog even wel bij elkaar staat. Ja, dat vind ik een goed voorstel.
Ik heb nog een vraag van over het omgevingsplan. Staan er duidelijke kaders in wat wel kan en niet kan? Ik heb bijvoorbeeld een voorbeeld. In het verleden heb ik wel eens meegewerkt op plekken waar er meer vrijheid zou moeten zijn in de bouwerij. En er werd de term nog alles gebruikt van. Wat door de een met ambitie tot stand wordt gebracht, wordt door de ander verafschuwd. En hoe ziet u dat?
Ik heb toch nog iets meer toelichting nodig, denk ik.
Dus wat door de een met ambitie tot stand wordt gebracht, wordt door de ander, wordt daar verafschuwd. Daarmee bedoel ik eigenlijk te zeggen, iemand wil wat en die vindt dat geweldig. En degene die eromheen zit, die vindt helemaal niks. En in een bestemmingsplan en zo zijn er duidelijke kaders. Maar hoe is dat straks het omgevingsplan?
Ja,
want het is tenslotte zo dat als er plannen komen, moet er een keer besluit komen. Hè?
Ja.
En als er twist is, dan moet je maar duidelijke kaders hebben.
Ja. Dat is maar net het type omgevingsplan wat we gaan opstellen. Je kan aan de ene kant zeggen, we maken een omgevingsplan wat super duidelijk is en je mag alleen maar doen wat je nu doet en verder niks. Dan kun je daar ook, moet je er heel vaak van afwijken, maar dan is het wel duidelijk. Er zijn ook gemeenten die maken dat omgevingsplan echt, zoals u zegt, heel open. Dus alles moet maar kunnen binnen bepaalde kaders. En dan heb je er ook veel minder grip. Hoef je minder af te wijken, maar dan kan er wel van alles nog wat gebeuren. Omdat iemand naast jou ineens overschakelt van een winkel naar een café en dat brengt bijvoorbeeld veel meer herrie met zich mee. Dat is de keuze die we moeten gaan maken van willen we dat in dat plan meteen opnemen dat je dat kan doen? Of moet je dan bijvoorbeeld een vergunning aanvragen?
Is dit ook een beetje iets wat we misschien in de volgende ronde bij de gesprekstafel kunnen laten terugkomen? Ja. Misschien ook iets bij de volgende ronde bij de gesprekstafel.
Ja, dankjewel. Eigenlijk in vervolg op het antwoord op de afgelopen vraag. Er zijn wel behoorlijke wezenlijke afwegingen of uitgangspunten die je kiest voor de insteek van een omgevingsplan. Worden wij daarin als raad ook in een vroegtijdig stadium betrokken? Komt er dadelijk een plan klaar, omgevingsplan eigenlijk ter besluitvorming, ja, wel in die verschillende modules richting ons? Of worden we eerst meegenomen nog in die afweging van kies je inderdaad voor alles mag binnen bepaalde kaders of kies je voor kleinere mogelijkheden met vaker dus afwijken?
Is dat een goede vraag? Ja, daar worstel ik nog wel een beetje mee. Eigenlijk omdat dat plan alleen maar juridisch afhechten is, zou ik het liefst zien dat we bij de omgevingsvisie en bij de programma's, waar de raad en het college dus samen over gaan, die keuze zo hebben gemaakt. Waardoor daar al duidelijk wordt, willen we nou heel soepel zijn in het centrum en minder streng in de woonwijken, strenger in de woonwijken. Dan is het voor ons eigenlijk vrij makkelijk om het te regelen. En dan komt het inderdaad panklaar terecht. Jullie hebben beleidsmatig al bepaald welke kant we op gaan. Dit zijn de regels die daartoe leiden. Ja, als die discussie nog niet is beslecht, dan moeten we ook meer in gesprek voor dat gaan regelen. Maar dat is ik een beetje te veel of we dan eigenlijk het over het omgevingsplan hebben of over het beleid. Dus dat vind ik nog lastig.
Iemand nog een vraag? Tot dusver lijkt het wel niet. Dankjewel voor jullie presentatie. Helemaal goed. Dat waren inderdaad de presentatiesrondes. Wil ik graag even vanuit de fracties iedereen even uitnodigen naar de kweekvijver. En de andere mensen die hier nog zitten, die hebben dan heel even pauze.